Daar gaat het om. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer. Dat we ten alle tijde daarnaar zien. Dat dat de bedoeling is van het leven, om met hem te leven, om hem te zien. En dat we meer en meer niet begrijpen, maar meer en meer geloven. Meer en meer aannemen. Meer en meer weten, Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Het gaat dus helemaal om de Heer Jezus. We hebben inderdaad net dus deze tijd gedacht aan de Heer Jezus die naar het kruis gegaan is. Denken we niet alleen aan het kruis, denken we ook aan de opstanding. Maar als je aan de opstanding denkt, dan moet je ook aan het kruis denken. Die gaan dus niet zonder elkaar op stap. Hè? Dus, soms zijn mensen heel druk met de opstanding bezig, maar die hebben niet aan het kruis gedacht. En dan is er natuurlijk, dat werkt dan niet. In 2 Samuel kijken we nog even naar, we hebben gedacht aan Absalom en de toestanden voor David, hoe moeilijk die geweest moeten zijn. En God had hem natuurlijk verteld in 2 Samuel 12 dat door Nathan dat er zou niet veel rust komen. En dat de moeilijkheden in zijn gezin kwamen en zo al. En die zien we hier dus voor ons. En in het leven van David zie je dus een voortdurende strijd. Ik weet niet of dat u ook opgevallen is, maar dat die psalmen die we lezen van David, die komen voort uit die strijd. En we zouden kunnen zeggen, het is jammer dat David het niet beter gedaan heeft. Hè? Maar als David het beter gedaan heeft en we zouden die psalmen niet hebben, wat zouden wij dan missen? Dus hoe God daarmee omgaat is in genade. Want als je bijvoorbeeld leest van mensen die je tegenkomt in het Oude Testament. En als je ze dan gaat bekijken in het Nieuwe Testament. Dan zie je dat God er niks meer over zegt. Ik neem even als een scherp voorbeeld. Denk ik even aan de man Lot. Die koos. En die liet niet zijn oma kiezen. Maar die koos zelf. En die koos om te gaan naar Sodom. En tenslotte, hij ging de richting van Sodom. En tenslotte woonde hij in Sodom. En toch, als je daarover leest in Petrus, dan zie je dat het deze rechtvaardige man staat er dan. Deze rechtvaardige man. Wij zouden zeggen, ja, had hij de manier moeten gaan. Dat is toch meestal dat menselijk, hè? Kan je dat nou goed noemen? Ik vind dit wat we hier hebben, ook van David, vind ik zo mooi. De God die zet niks in het duister. Hij is licht. God enkel licht voor wiens gezicht. Alles is open en bloot voor hem met wie we te doen hebben. Alle dingen zijn naakt. Er is niemand die nog iets. Adam en Eva die dachten wel dat ze een mooi rokje aan hadden en dat het zicht wegnam, maar dat deed het dus niet. En in die dingen is er nog echt niets veranderd. Wij zijn naakt voor God en alles is zichtbaar voor hetgeen we doen en denken. En dan kun je zeggen, dat is ook wat. Nou ziet God dit ook nog. Eigenlijk gezegd moet ik zeggen van mezelf dan, ik ben blij dat hij alles ziet. Ik ben blij dat hij alles ziet. Hij zag dat vandaag het ook allemaal. Niet alleen ziet hij het, hij ziet het van tevoren. En dan zou je misschien nog kunnen zeggen, ja, maar dat hij het dan niet tegenhoudt. Nee, je gaat wel op weg op je eigen benen in die zin. Je hebt dus een eigen wil gekregen. En soms wil die wil. Wil je je wil wel eens overgeven aan een ander? Nou, ik moet even terugdenken aan de keren dat ik een bruiloft gedaan heb en een huwelijksinzegening. En heb je dus een bruid en een bruidegom. De ene staat aan de ene kant en de andere kant. En ze beloven elkaar de meest wonderlijke dingen. En dan zeg je, we zullen eens kijken zo'n jaartje verder zijn, hoe het er dan uitziet. Of, nou kun je niet, nee, geen jaar natuurlijk, hè. Want je vindt al gauw uit misschien heb je dat nog niet uitgewonnen, maar dan ben je wel een beetje laat. Maar je vindt gauw genoeg uit hoe je bent. Niet hoe die andere is, want daar zit er niet mee. Maar hoe je bent, hoe je zelf bent. En dat is altijd die moeilijkheid die je tegenkomt als je bij God bent. Je gaat uitvinden hoe je zelf bent. Maar laten we het even verder brengen. Het is de bedoeling dat we gaan leren en zien en beleven wie God is. En dan zijn we niet bezig met wie we zelf zijn. Want bezig zijn met wie je zelf bent, daar schiet niemand één staart mee op. Daar word je niks beter van, daar word je niet blij van. Er is nog niemand blij van geworden. Zijn er ook leugenaars? Daar wordt niemand blij van. Maar als je ziet wie God is, ja, dat is echt om blij van te worden. Daar word je door opgebouwd, daar word je door versterkt, daar ga je door zien. En daarom zegt ook geregeld, ziet, hè? Ziende. Zo, we gaan hier toch nog wat van leren. Hier gaan we wat van leren van die mens. Want dan gaat het eventjes over die mens. Hè? En hoe is die mens? Nou, wil je dat eigenlijk wel leren? Nou, misschien natuurlijk niet. Maar goed, het wordt hier ons wel gegeven. En dan zie je dus aan de ene kant die mens, maar dan zie je aan de andere kant hoe God daarmee omgaat. En dat is natuurlijk wel weer bijzonder. En die gaat er toch heel anders mee om als dat wij denken. Hier hebben we dus in hoofdstuk 18 is dan aan het einde van hoofdstuk 18 is dus Absalom die is overleden. En David heeft dat inmiddels gehoord. En ik vraag me af in al deze dingen wat er allemaal gespeeld heeft. Dat zie je toch wel een beetje erdoorheen. Want als je denkt aan Absalom en David, als vader en zoon. Maar dan heb je Joab, dan heb je dus een neef. En Abishai, en dan, dat is allemaal familie, hè. En dan Amasa was ook familie, die komen we later weer eventjes tegen. En dan zie je iedere keer, en dan zeg je, hoeveel wrijving is daar geweest, hè. Tussen die hele familie. Het ene ging tegen het andere in een beetje. En dan kreeg de ene de schuld en die andere die moest hem bekopen. En ga ze maar door, dan kom je allemaal hier tegen. Dat is heel apart. Dus hier eerstelijk zie je dan dat Joab die gaat naar David toe en zegt, David, hij zo tekeer gaat over die zoon die je verloren bent. En dan gaat ben je straks het hele volk kwijt. Dus David die liet zich toen toch wel gezeggen. Zwaar dat liet zich gezeggen door Joab. Joab wist natuurlijk echt alles van hem af, zover als een mens dat kan weten dan. En dus toen ging de koning die ging dan in de poort en het volk tegemoet. Maar, en dan komt een psalm tegen, dat is psalm 122. Hou samen wel eventjes vast. Maar kijk even met hem naar die psalm. Mooi psalm. De psalmen zijn eigenlijk allemaal mooi. Er zijn wat triesten tussen, maar voor de rest dan. Psalm 122. Nu wonderlijk dat hij deze psalm eigenlijk met die jongen bezig was. En dat zegt, ik verblijd mij. Hij was verblijd. Als ik zeg, ik ben verblijd, dan betekent dat nog ineens allemaal dat je nou ineens helemaal erbovenop bent, maar er is iets dat je raakt. Hè? Hij zegt, ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Nou, dat is natuurlijk het samenkomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Het huis des Heren gaan. Wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Je ziet dat opgaan, hè? Je gaat af naar Jericho, maar je gaat op naar Jeruzalem. Nou, Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Het huis van David, was dat, hè? Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zijn in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Die vrede zijn ze inmiddels Wie is er niet? Nee. Welvaren. In uw paleizen. Nee, is er geen vrede, dus is er ook geen welvaren, hoe je dat ook bekijkt, hè? Van mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Hoe komt het dat er geen vrede is? Daar hebben we net aan gedacht, hè? Het ene moment Hosanna, het volgende moment kruisigten. Dat is de mens. Dat is de mens. Dus datzelfde vind je door de Bijbel heen. Je ziet dat ook in relatie tot David, waar we nu ongeveer zijn. Als we even teruggaan daarna, dan zul je dat ook weer zien. Dan zijn ze dus ene moment bezig. Hey, hij is onze koning. En dan ineens, we moeten hem niet. Zo is de mens. Er is een uitspraak hier, dacht ik, die zegt, er is niet zo veranderlijk als het weer. Nou, zullen we dat eventjes hervormen? Het is niet zo veranderlijk als de mens. De mens. Bent u ook zo veranderlijk? Nou, zegt alsjeblieft geen nee, want dan moeten we nu ook alweer een beetje stond hebben. Dus, hier lees ik dus, om mijn broeder en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om des huizen des Heer onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Nou, dat is één ding dat zeker is van David. Hij zocht het goede voor het volk. Hij was echt een herder. Daar hebben we al eerder aan gedacht. En toch even die nadruk. De Heer is mijn herder, zegt hij. Maar hij heeft dus een goed idee wat die herder is. En hoe hij voor dat volk kan zorgen. En dat doet hij dan ook. Tegelijkertijd, dat betekent niet dat hij geen zonde had. Huh? Het is mooi hoe de Heer Jezus dat zei toen die vrouw daar stond, die in overspel was gepakt. En ik ben er altijd verbaasd over geweest dat dat zo was, want mijn vraag is altijd geweest, waar is de man? Als ze nou inderdaad gepakt zijn, dan moet die vent erbij geweest zijn. En dat is zo'n hypocriete zaak. Huh? En inderdaad, dat is nog steeds zo. Huh? Want, laat ons even heel duidelijk zijn, als dat zo is, als iemand op overspel gepakt is, de man die gaat vrij uit, en de vrouw, die zit vaak met de gevolgen. Huh? En er zijn heel wat meer dingen die we nu niet naartoe gaan, maar we gaan dus even verder en dan krijgen we nog wat andere dingen te zien. U weet onderweg, toen, dat heb ik allemaal gelezen, dus we gaan dat zomaar aanhalen. We gaan het niet anders lezen nu. Ik verwacht dat u door 2 Samuel heen leest. Zoals je mee studeert, dan is dat een van de dingen natuurlijk die mee gaat. Een van de dingen die we gezien hebben is dat Simei, dat was er eentje, die had David gevloekt. En wat er zo mooi dan is hier van David, dat hij is vergevend. Die mannen die worden gereed, dat is, je zegt, seks en hoofd eraf halen. Dat was beslist niet moeilijk geweest voor hem. En als David gezegd had, ja, doe dat maar, dan is hij ineens klaar. Nee, niet te begrijpen, maar David die zegt, als de Heer tegen hem gezegd heeft, vloek David, dan moeten wij hem niet stoppen. En dan komt Simi, die komt later naar hem toe hier, en die zegt, wil je me vergeven? Dan is hij al vergeven. Zie je, eigenlijk moet nooit iemand naar je toe hoeven te komen om vergeving te vragen. Natuurlijk voor hunzelf wel, maar niet voor mij of voor ik. Dat is niet nodig, waarom niet? Je hebt vergeven. Zo gauw als iemand iets tegen je doet, dan heb je vergeven. Als je dat niet hebt, dan heb je een grote last. Dan heb je een heel zwaar hart. Dan heb je iets dat je niet verder kunt. En ik zeg niet dat je niks meer herinnert. Dat is nog iets anders. Want we hebben akelige dingen die we kunnen herinneren. En dat is vervelend. Maar als je het niet vergeeft, dan zit je ermee. Dan zit je er echt mee. En hoeveel mensen zitten hier met een hoop dingen? Waarom? Omdat ze niet vergeven. Vergeven. En het is nog mooier als je het ook Vergeven en vergeten. En het lijkt mij dat David, als ik er iets van leer, van David, dan betekent het dat hij dat ook scheen te vergeten. Wij herinneren vaak, hij was natuurlijk wel een beeld van de Heer Jezus. En hoe mooi dat het is, als iemand iets tegen je gedaan heeft, en veronderstel dat iemand later zegt, is dat niet, toen en toen hebben we je dat toen en toen niet aangedaan? Wat bedoel je? Je bent het eigenlijk vergeten. Dat is mooi, hè? En dat is de bedoeling. Maar in ieder geval dat je weet dat je hart vrij is. Ik zal u wat vertellen. Dat is een beetje persoonlijk. Maar ik heb ook best natuurlijk over de jaren heel wat een en ander meegemaakt. En dan zijn er mensen die iets bewust tegen je gedaan hebben. En dan heb ik tegen de Heer gezegd, ja Heer, ik wil vergeven. Maar dat hart, hebben we eens gelezen in Jeremia 17:9, dat is bedriegelijk. Het is zelfs dodelijk. En wie zal het kennen? Zo betekent, ken je eigen hart? Nee, dat ken je dus niet. Dan kun je wel denken dat je het kent, maar je kent het dus niet. Heer, u weet of dat ik dat werkelijk vergeven heb of niet. Dus dat ik niet werkelijk vergeven heb, dan moet ik dat nu nog een keer gaan zeggen. Al was dat ik het 10 keer moet zeggen, maar ik wil dat vergeven. Eigenlijk wil ik het ook graag vergeven. Dus het schijnt iets moeilijker te zijn, want er schijnt altijd iets te zijn dat het terugbrengt naar je herinnering. Hoe dat precies gaat, dat heb ik nog niet uitgewonden. Heb u wel eens gedacht dat je zegt, waar komt die toch ineens vandaan? Ja, nou, dus dan is het altijd het beste om te gaan naar waar je, de Heer is mijn herder, maar ontbreekt niets. Heren, niet mijn gedachten, maar uw gedachten. Jesaja in 55 maakt dat duidelijk. Niet mijn gedachten, maar uw gedachten. Niet mijn wegen, maar uw wegen. En dus geef dat over aan de Heer. Moet je het 1 keer doen, doe het 1 keer. Moet je het 10 keer doen, doe het 10 keer. Als je maar overgeeft. Vertrouw dus niet op je eigen hart, want het is bedriegelijk. En ik leer van David dus, dat hij was vergevend en misschien kijk ik er langs heen, misschien mis ik iets, maar volgens mij vergat hij het ook. In ieder geval vergat hij het, want als hij bezig was. Dus één probleem dat ik hier wel zie, ook in het leven van David, en daar gaan we ook van leren, is wanneer hij eigenlijk thuis zat. Zolang hij in de strijd zat, dat hebben we al gezien in hoofdstuk 11 en 12, zolang, als je hem voor die tijd, als hij in de strijd zat, fijn. Dat ging goed. Dan had hij van alles. Dan had hij psalmen, dan had hij overwinningen en ga zo maar door. Maar zo gauw als je thuis ging zitten en een beetje over zijn aan zitten denken, oh ja, ik zou dit wel eens willen, ik zou dat wel eens willen. Nou, dan gaat het verkeerd, hè. Dan zit je dus al vast. En die gedachten die zijn zo verraderlijk van die mensen, als die mens niks te doen heeft. Dat is een verschrikkelijk iets. En daarom zijn we ook gemaakt. Heb je wel eens in uw hand gekeken? Moet je maar eens kijken. Er staat mensen, een M, moeten, draait om, werken. Staat er gewoon ingeschreven. Je hebt 2 handen, mensen moeten werken. Nou, dat is heel simpel. Huh? Dus we zijn er
allebei.
Je weet het niet. Sommigen in het. Misschien krijgen we hier de aandacht nog even. Oké. Dan gaan we verder met het luisteren naar de Heer. Dat is een heel werk. Het luisteren naar de Heer. Want de Heer is aan het werk in u en mij. En nu gebeurt er hier van alles. En zolang als er alles gebeurt, dan is David hiermee bezig. Zie je dat? Nou, we gaan even verder. Dus hier komt die Simei, die krijgt, dat zie je in vers 16 van hoofdstuk 19 van 2 Samuel. Ik ben weer terug in 2 Samuel, dus ik hou dat. En vers 16, en de Simei, de zoon van Gera en zoon van Jimri, die van Bahuram was, haast zich en kwam af met de mannen van Juda, de koning David tegemoet. Dat is een hele verandering. Hij heeft hem net eventjes geleden lopen vloeken en nu komt hij hem tegemoet. En 1000 man van Benjamin met hem, ook Ziba, de knecht van Sauls huis, en zijn 15 zonen zijn 20 knechten met hem, en ze togen vaderlijk over die aan voor de koning. En zo zie je dat dat Simi, die heeft dus David gevloekt, en die komt hem nu tegemoet. En nu, hoe heet die Ziba, die knecht, wie de knecht was dat? Deze knecht was Ziba. Ziba. Beetje nauwkeuriger. Mephibozet. En wat was er met Mephibozet? Misschien kunnen we dat ook gelijk even herhalen. Die had moeilijke voeten. Die is verraden. En dus, nu komt David, die komt terug de stad in en dan zegt hij tegen Mephibozet, waar was jij? Hoe komt dat je bij me meegegaan bent? Ja, zegt hij maar, de knecht die zie die zou een ezel van me halen, want ik kan niet lopen. Oh, en dus hij heeft me verraden, eigenlijk niet verraden, bedrogen. Dat is wat, hè? En nou krijgen we iets heel bijzonders, want nu is het niet alleen David die moet vergeven, maar nu moet Mephibozet, die moet ook gaan vergeven. Want die moet die knecht weer vergeven. Dat is ook wat, hè? Zeg, eventjes dit. Is er iemand vanavond in je gedachten nu die je ook moet vergeven? Dan moet je dat direct doen. Dan moet je niet wachten tot thuis komt. Je moet het direct doen. Dan ben je vanaf. Want dat is een zware last. Als je met iemand zit die je niet vergeven hebt. Dat is het ergste waar je mee kan lopen. Altijd direct vergeven. Misschien zeg je, maar dat wil ik helemaal niet voor. Dat kan ook nog. Dan zou ik tegen die zeggen, heer, u weet het, ik voel er van eens voor. Maar wilt u dat ook nog opnemen? Zie. De Heer die wil alles overnemen. Zie, als u bedenkt, en dat is nog maar een paar dagen geleden dat we eraan gedacht hebben, dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is. En alles vloeit uit dat kruis. Ook de opstanding. Maar u zult nooit het opstandingsleven meemaken als u het kruis niet gezien hebt. En als u niet... Wat mist u als u het kruis niet ziet? Wat zou ik u zeggen? Dat daar alles aan genageld is. Alles. En daarom vloeit ook al de zegen vanuit het kruis. Ook het opstandingsleven vloeit eruit. Zie? En als u niet alles aan het kruis genageld ziet, vooral, moet u goed luisteren, vooral je eigen zonde, je eigen schuld. Bent u wel eens aan het vergelijken misschien? Dat is ook nog mogelijk. Ik zou dat nooit doen. Misschien kom je iemand tegen en die doet iets en dat onbehoorlijk is. En dan ga je zeggen, en ik zou dat nooit doen. Een van de gevaarlijkste dingen natuurlijk die je zeggen kunt. Want voordat je het weet heb je het gedaan. Het is waarschijnlijk een van de eerste dingen die je doet. Hoe is uw kritiek aangaande anderen? Hoe vaak hebt u 1 Korinther 13 gelezen? En als je dat gaat lezen, en je leest het iedere dag voor een poosje, dan vraag je eigen af of je werkelijk enig dingetje in je hebt. Hè? Echt. Goed. Dus houd in de gaten, wanneer je kritisch bent op een ander, kijk dan eventjes en stop even en zeg, oh, maar ik. Huh? Ja. En dan kom je ineens zelf kijken eigenlijk wanneer je dus ik denk vaak als ik een ander zie die iets heeft dat niet goed is, dan is dat net een spiegel. Want dan zie ik hetzelfde erin. Dan zie ik mezelf erin. Oh, de Heer die wil me iets onderwijzen. Daardoor zie ik dus mezelf. ziet u dat wel eens, dat als u een ander ziet, en daar ben u eigenlijk best klinisch op, dat je zegt, hey, de Heere laat me hierdoor zien wie ik ben. Dat komt even harder aan, hè. Je bent dus best kritisch voor iemand, op iemand, en over iemand, aangaande iemand. Hm? En dan kijk je ernaar, en dan kan het zijn dat de Heilige Geest je een engel laat zien. Oh, maar zo ben je zelf. En dat laat ik je nu juist even zien in die ander. Echt bijzonder is dat, hè, hoe God met ons omgaat. Zo even terugdenken, mogen we wel denken hoor, als het maar de Bijbel is. Denk even aan Saul. Saul. Weet je niet dat Saul een maaltijd had, en David die zou er ook moeten zijn, maar hij was er niet. En je zegt, oh, hij zou onrein zijn. Nou, als je nou even nagedacht had, dan zegt hij, oké, veronderstel dat die onrein was. En dat was een spiegel geweest voor hem, dan had hij gezegd, oh, maar ik ben onrein. Ik ben onrein. Dat is niet moeilijk om te zien, dat Saul was onrein. Maar hij zag dat niet in die spiegel die hem voorgehouden werd. En God houdt ons iedere keer spiegels voor. En wanneer we door dat woord heen gaan, dan is dat een spiegel. Het wasvat in de tabernakel, dat werd genoemd de spiegel. Dat was gemaakt, dat spreekt van het woord, en dat was gemaakt van de koperen spiegels van de vrouw. En dat kun je dus in spiegelen. Dus wanneer je dat woord opent, is er dan een spiegel voor u. Dan zeg je, oh, ik heb mezelf nog nooit zo gezien. Dat doet me altijd even denken. U hebt dat wel eens gehoord natuurlijk, dat zal ik wel eens een keertje verteld hebben, maar ik wil dat nog wel een keer doen. Van die man, van die boer die naar de markt gegaan was. En die had een portret gevonden dan, van zijn opa. En dus die nam dat, die heeft dat gekocht en die nam dat mee naar huis. En die verborg dat in het hooi. En dus, nou, poosje zegt zijn vrouw om iedere keer gaan dat naar dat hooi. En ze dacht, wat zou die daar verborgen hebben? Dus dan kijkt hij daarin en zegt hij, mijn grandpa. Dus op een zekere dag de boer was weg. En die vrouw die ging op zoek. En die vond dat. En ze keek erin, ze zegt, een andere wijf en veel lelijker. Het was dus een spiegel. Ja. En is dat niet vaak het geval? Ja. Een andere wijf en veel lelijker. Ja. En je weet van wie het portret was natuurlijk dan. Maar zo, het is natuurlijk een beetje een rare vergelijking misschien, maar ik denk wel dat het een beetje past, dat we in ieder geval zien waar het om gaat, dat die spiegel. En dan ga je het lezen, en dan kan het zijn, dit kan het zijn, moet luisteren, dit kan het zijn. Je komt dus iedere keer, je komt mensen tegen, hier komen we bijvoorbeeld, we gaan een beetje verder, en dan komen we er eentje tegen, en die heet Zeba. En we krijgen hier een oneenigheid, die gaan we lezen in vers 41. Dus een oneenigheid tussen Israël en Juda. En dan wordt er een oneenigheid en dan komt er een man eruit. Hoofdstuk 19, vers 41. Daar heb je, en ziet, alle mannen van Israël kwamen tot de koning en ze zeiden tot de koning, waarom hebben u onze broeders de mannen van Juda gestolen en hebben de koning in zijn huis over de Jordaan gevoerd en alle mannen Davids met hem? Nou, Israël die was eventjes vergeten, als je het niet helemaal aanstapt, dan moet je iets even vergeten. Deze mannen waren ook even iets vergeten, hè. Die waren vergeten dat ze achter Absalom aangegaan waren. Dat was wel vergeten, hè? En nu zeggen ze, nu Juda de koning terug de stad inbracht, hoe komt het dat Juda dat doet? Wij zijn veel groter. Oh, ja. Dus zo ligt het. Nee, zo ligt het niet. Zo zie je het. Er is een heel verschil tussen hoe je de dingen ziet en hoe de dingen zijn. Er zit een heel verschil tussen. Er is ook een heel verschil tussen hoe je jezelf ziet en hoe je bent. Er zit gewoon een heel verschil tussen. En je zou het niet in je hoofd halen natuurlijk om een ander te vragen, hoe ben ik? Veronderstel dat ze de waarheid zeiden. Dat zou ik teweeg brengen. Hè? Nou, ik zou niet graag degene zijn die dat moest doen. Maar dan het enige wat ik zou kunnen zeggen is, we gaan naar Romeinen 3 en dan zien we het hele verhaal. Hè? Dan zien we allemaal hoe we eruit zien. Of naar Psalm 14 en zulke. Maar goed, dus hier, deze mannen, toen aantwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël, omdat de koning ons naam verlamd is. En waarom zijt gij nu toen nog over deze zaak? Soms kunnen die mensen ineens boos zijn ergens over, hè? Waarom zijn ze boos? Als die koning toch maar terug is, zou je zeggen, dan zijn ze daar toch blij mee? Nee, daar was ze niet blij mee, ze moesten de eerste zijn. Je ziet dus weer wat er in die mens is. En dan gaan ze hier verder. Hebben wij dan enigszins gegeten van de koning zijn kost, of heeft hij ons een geschenk geschonken? Zeggen die mannen van Juda? Nee. De mannen van Israël antwoordden de mannen van Juda en zeiden, wij hebben 10 delen aan de koning. Dus zij hadden 10 stammen en Juda en Benjamin zijn die 2. En ook aan David. Wij meer dan gij. Hier is weer dat mens zijn, hè? Wij meer dan gij. Wij hebben dit in hand. Kom jij er niet aan? Nou, wij weten het. Bij ons sterft de wijsheid. Toch? Waarom hebt je ons dan gering geacht? Die zijn eventjes in de Heer aangetast, zie je dat? Die voelden een hele pinch in de huid. Nou, het is nog wat. Die zouden mij laten krijgen, hè? Zulke mensen. Om ons de koning leven te halen. Maar het woord der mannen van Juda was harder dan het woord der mannen van Israël. Moet kijken hoe dat 20ste hoofdstuk, want dat is natuurlijk vervolg daar zo. Hoe dat begint. Of je zou kunnen zeggen hoe je verder leest. Maar, want dat is het natuurlijk eigenlijk, die leest gewoon verder. Toen was daar bij geval. Nee, dat was niet bij geval. Maar toen was daar bij geval. Zo kijkt de mens ernaar. Het is vaak dat je leest in het woord van God, dat God de dingen beschrijft, net zoals de mensen uitdrukt. Zie je? En dan beschrijft hij ons ook zoals we zijn. Dus God die beschrijft de dingen vaak zoals de mensen uitdrukken. Ik moet altijd denken aan Jozua. Jozua in hoofdstuk 10. Wat deed hij? Hij liet de zon stilstaan. Nou, dat is een uitdrukking van de mens. Huh? Wij zijn zo wetenschappelijk geleerd. Wij weten dat de zon die stil was stil. Huh? Oh, dat wist jullie nog niet. Oké, we gaan maar verder. Anders hebben we nieuwe openbaringen. Hè? Dus, en hier was dus bijgeval een Belialsman. Waar kwam die vandaan? Want die kwam wel van Israël, zeker. Een man van, een zoon van Bichri. Een man van Jimri. Die blees met de bezuin en zei dat we hebben geen deel aan David. We hebben geen erfenis aan de zoon van Israël. En ieder naar zijn tenten. Oh, Israël? Daar gaan ze. Ja. Kan maar gebeuren. Wat ga je hiermee doen? Want nu is dat koninkrijk, is dus weer verdeeld. En moet je kijken hoe makkelijk. Die mannen van Israël die zeggen net: hoe komt het dat wij niet geroepen zijn? En wat gaan ze nu doen? Nu gaan ze de mensen achterop. Je kan dat echt niet filmen, hoe die mens is, hè? Hoe die mens is. Geliefde, dan mag ik u even vragen. Als u dat ziet, dan ziet u natuurlijk ook een stukje zelf. Maar wordt dan het kruis niet veel groter? Gaat dan het kruis niet veel dieper? dat God zo voor al en een ieder zijn zoon gegeven heeft. Is dat niet bijzonder? Dat is wel heel bijzonder, hè? Dat is wel heel diepgaand. Want hoe ik het ook bekijk, ik ben natuurlijk niet beter dan deze Seba. Of een van die Israëlieten. Of wie dan ook. Want toen de Heer Jezus naar dat kruis gegaan is, toen heeft hij de zonde betaald van de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Er is maar één verantwoording die die mens heeft, en dat is aannemen wat God zegt. Aannemen wat God zegt. Een hele simpele zaak overigens, hè? Aannemen wat God zegt. 2000 jaar geleden, kan je dat voorstellen? Dat God daar toen, en Betty zei dat in zijn gebed. Niet alleen onze zonden die we gedaan hebben, maar ook die we nog gaan doen. Want ik denk dat we er allemaal bewust van zijn dat we niet zonder zonde zijn, dat is één, maar dat we ook nog zonde zullen doen. Misschien zeg je, dat wil ik helemaal niet. Nee, dat hoop ik inderdaad dat dat zegt. Maar zal het gebeuren? Ja. En dat die allemaal daar aan dat kruis genageld zijn. 2000 jaar geleden. Wat een Heer, wat een Heiland, wat een Herder, wat een God. Wat een goede tierenheid, wat een genade, wat een liefde, wat een trouw, wat een zorgzaamheid, wat een nabijheid. Wat een geweldig iets om dat te mogen weten, dat God zo'n leven voor ons gegeven heeft. Dat hij zo dat leven aan ons wil geven. Dat hij zo met ons wil leven, ieder moment van de dag, om ons te leiden. Om hem te, zodat we hem mogen volgen. Zodat we mogen weten, Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat dat het mag zijn. Daarom zijn we ook deze avond hier. Dat is ook voortdurend de bedoeling van, in ieder geval van de boodschap en van deze boodschapper, dat u die gemeenschap met de Heer Jezus mag hebben, die zo rijk, zo heerlijk, maar ook zo heilig is. Zo bijzonder is. Zodat meer en meer we met hem gaan wandelen, naar hem opzien, alles van hem verwachten. Zie je? En dan zie je deze mensen dus voor je. Nou, dan krijgen we weer de dingen van de mensen. En dus deze, je staat ervan te kijken, hoe dat, wat er allemaal gebeurd is. Wat David ook in deze dagen allemaal meemaakte. Je leest hier ook zo daarna, dat David die moest die 10 vrouwen, die Absalom, dat is het goede woord, met verkracht. Dus wat? Die moet hij apart zetten. Zou het zo kunnen zijn, hoe je dan er tegenaan kijkt, dat weet ik niet, maar in zekere zin heeft hij ook van die vrouwen gehouden. In ieder geval, die werden apart gezet. En nu krijgen we weer iets anders. Nu gaat er weer een moeilijkheid komen tegen voor Joab. Nu krijgen we weer die mensen die andere kant, hè. Joab is eigenlijk opzij gezet. En, kijk maar even mee met me. Voort zei de koning tot Amasa, roep mij mannen, dat is vers 4. Roep mij de mannen van Juda te samen tegen de derde dag gereisd, stelt u dan hier. En Amasa ging heen om Juda bijeen te roepen. Maar, hij bleef achter. Wat hem achterhield, weten we niet. Ik vind het toch altijd nog apart, dat hoewel David het er niet mee eens was, dat Abner die kwam in een tijd wanneer Joab er niet was, En ik kwam hem te zien en die ging het eventjes een verdrag maken met David. Hij had altijd tegen David gestreden, had het koningschap ook teruggehouden van David, terwijl hij wist van de Heer dat het niet zo moest zijn. Joab, die heeft hem uit de weg geruimd. Nu komt er een neef. Dit is ook allemaal familie. En nu komt er een neef. En moet ik kijken wat er nu gebeurt. Dus de Samasa die ging heen en hij bleef achter. En dat kun je niet hebben met zoiets. En toen zei David tot Abisha, dus dat is weer de broer van Joab. En die had een hoop te zeggen in het leger. Maar Joab was altijd de generaal van het hele leger geweest. Abisha stond naast hem. En nu, trouwens, die twee hadden ook een ander broer. Hoe heette die ook weer? Dat zal maar even checken. De tussendoor. Azaal. En die was heel licht van voeten. Die is door Abner neergeslagen destijds. Goed. Dus je ziet hier wat er hier gebeurt. Toen zei de David tot Abisha. Nu zal ons Seba, dus niet tot jou wat, hè? Niet tot jou. Nu zal ons Seba, de zoon van Bichri, meer kwaad doen dan Absalom. Neem gij de knechten, dus heer, en jaag hem achterna, omdat hij niet misschien de vaste steden voor de vinden zich aan onze ogen onttrekken. En toen togen uit hem achterna de mannen van Joab. Hé, hey. Ik dacht dat Joab er niet bij was. Ja, die was er dus wel bij, die was er heel gauw bij. Je ziet die overhand die toch Joab had, hè? Hij was natuurlijk al die tijd de heer van het leger geweest. En nu had eigenlijk David dat even aan de Masa gegeven. Moet ik even zeggen dat ik begrijp die handelingen niet. Ik begrijp die handeling niet naar Abner toe, van David. Ik begrijp die handeling naar Masa niet toe. En Masa was Absalom gevolgd. Abner was altijd Saul gevolgd. En die allebei die vervolgden David. Soms kan het ook zijn dat uit een zekere goodwill, zou ik zeggen, dat je toch die jongens mee wil hebben. Maar zo werkt het ook weer niet. Zo werkt het ook weer niet. Om dan ze een baantje te geven. Weet u dat vaak gebeurt in christendom? Zelfs in gemeentes. Als iemand komt, geeft hem maar een baantje, dan blijven ze. Dat is het slechtste dat je kunt doen. Maak het ze maar moeilijk en zien of dat ze dan blijven. Niet lelijk, zo bedoel ik het niet. Maar moet luisteren, zo werkt het niet. En hier zien we dus dat, ook in de tijd van Joab, daar komen we later weer tegen, dus dat is helemaal niet meer. Maar dus Joab die zegt, jongens, maar kijk hier, als je denkt wat van die mannen, wat die allemaal weer staan hebben, dan daar komen we nog wel tegen. Als ze nu, dus daar gaan ze. Toen togen uit de achterna de mannen van Joab en de kreetie en al de helden, deze togen uit van Jeruzalem om Seba, de zoon van Bichri, achterna te jagen. Als ze nu waren bij de grote steen die bij Gibeon is, zo kwam Amasa voor hun aangezicht. En Joab was omgord over zijn kleed dat hij aan had en daarop was een gordel, dat het zwaard aan vastgemaakt was op zijn lenden, in zijn scheden. En als hij voortging, zo viel het uit. Per ongeluk? Dat kun je van zo'n strijder natuurlijk nooit zeggen, dat het per ongeluk uitviel, hè? Want dat zullen we dus maar niet aannemen. En Joab die pakt hem bij zijn baard en zegt, goh, mijn broer, een bom. Dat is gauw gebeurd, hè? Ik weet dat Mr. Robbins, die kon dat altijd doen. Hij zegt, stond hij daar ons te onderwijzen, dan stond hij daar bovenop dat podium, en dan zegt hij, zie je het? 1, 2, 3, 4, 5, bom. Het ging altijd onder de vijfde rib. En dat is nog altijd wisten waar die vijfde rib zat. Hè? Ik zie hem dat nog doen zo. 1, 2, 3, 4, 5,
Bom. Zeg, bent u ook wel eens onder de vijfde rib gestoken? Onder die vijfde rib, hè? Daar zit het. Wat kom je daar tegen? Hart. Bent u ook in het hart gestoken? Als het goed is wel. Heeft dat hart ook gebloed? Wat heeft het gebloed? Zonde. Weet u daarna, want het woord is een zwaard. Het is ook een vuur en het is ook een hamer. En daarna is het ook de balsem van Gilead. En daarna kan het ook hart genezen. Maar tot die tijd, tot dat zwaard al geweest is, kan het hart niet genezen. Want als dat hart niet doorstoken is, kan het niet genezen. Is uw hart doorstoken en heeft het zonder gebloed, dan kan het genezen met de balsem van Gilead. Heer Jezus Christus is de balsem van Gilead. Wat een Heer, wat een heiland, wat een verlosser, wat een rijkdom om hem te mogen kennen, ja, om zo met hem te leven. Iedere dag opnieuw, zo daar gingen ze en ze jagen deze man dus na. En dan komen ze bij die stad aan. En daarna dus, Maas die lacht dan, dat kun je voor zichzelf lezen. En ze komen in vers 15 en ze komen bij een stad en die belegeren ze. En ze wierpen een wal op tegen die stad en dat hij aan de buitenmuur stond. Dus ja, dan is het een kwestie van maar eventjes. En dan kom je iets tegen dat wel heel mooi is. Kom je vaak tegen, Peter. Een wijze vrouw. Een wijze vrouw. En wat zegt die wijze vrouw? Wat ben je nou aan het doen, Joop? Hoor nou eens even. Hij zegt, ik luister. Ben jij Joop? Ja, ik ben Joop. Moet je luisteren. Ja, ik luister. Ik hoor. Mooi is dat, hè, dat die luisteren. Ik kan zeggen, zo'n verwoeste oorlogsvoerder. Hé, mijn stem, en luisteren. Is u wel eens opgevallen dat iedereen heeft een zwak puntje ergens? Maar altijd zorgen of dat zwakke puntje, hè? En, het zwakke puntje, hè? Wat is die zwakke punt van die, hè? Ik heb al gelezen van boxers bijvoorbeeld, die gaan naar filmen kijken van de boxer dat ze tegen moeten gaan de volgende keer. En dan zien ze de zwakke punt van die andere. Dus als je iets gaat doen met een andere, kijk even naar die zwakke punt. En Joop had ook een zwak puntje. De meesten hebben dat nooit ontdekt, denk ik, dat hij een zwak punt had. Dat hij een zwakke plek had. Hè? En hier was de vraag, ben jij Joop? Ja. Moet luisteren. Ik hoor. Oh, ze gaan luisteren. Dat deed je niet vaak. Dat kom je niet vaak tegen. Maar dat kwam het wel. Er was iemand die net dat puntje raakte in zijn leven. Vrienden, zijn er mensen die waar u mee te maken hebt, die heel moeilijk lijken? Heersend. Ze hebben allemaal een zwak puntje. Ze hebben allemaal een zwak puntje. Ontdek dat zwakke puntje. Ga maar eens een keer zacht met ze praten. En luister eens. Dan sta je van te kijken waar dat zwakke puntje zit ineens. Ja. De moeilijkste mensen die hebben een zwak puntje. En die kunnen er even niet overheen. Nou, hier is jouw op. Daar staat hij. Dat is hij aan de achtervolger. Want dit gaat niet zomaar. Dit is niet zomaar even een verhaaltje. Dit is niet zomaar even een dingetje. Nee, dit heeft te maken met het hele volk. Dus niet alleen Juda, maar ook Israël heeft het mee te maken. Nou, hier een zwak puntje en dat raakt. Dus luisteren. Waarom wil jij deze hele stad zo in één keer hebben? Dat schiet hij daarmee op. Niks. Ik moet één man hebben. Nou is dat wel bijzonder. Ik zou zeggen, veronderstel dat een van de dames hier vanavond, die stond er op die muur. En luister, er is er één man. Oh, wil je die hebben? Dan gooi ik zo meteen zijn koppel over de muur heen. Ja, zo staat het er, hè? Dat is wel wat, hè? Zou je dat ook zo doen? Zou je dat ook zo aanpakken? Of zou je zeggen, dat doe ik toch maar liever niet? Hè? Ja, je ziet wel onverschrokken deze vrouw. Een wijze vrouw. Een wijze vrouw. Zo beeld je een wijze vrouw niet uit, hè? Zo beeld je niet een wijze vrouw uit. En die zo onverschrokken is. De luisteren, als ik terugdenk, hier in, wat is dit? Is dit een, is Oud-Baarle een stad of is dat een dorp? Een dorp. In dit dorp, er was ook een onverschrokken vrouw. Een wijze vrouw. Weet u, dat was nog een tante van me. Er is zelfs een straat hier naar vernoemd in Oud-Baarland. En die moet een van jullie toch wel kennen. Een Traas de Jagerstraat. Die is naar haar vernoemd. Waarom? Omdat ze een wijze vrouw was. In de oorlog is het geweest dat Polen, Engelsen en de Duitsers tegelijk dan in huis zaten. Hoe ze dat voor elkaar kregen, weet ik niet. Ik weet nog wel dat mijn nichten, die waren veel ouder dan ik, die zaten met handgranaten aan de slaapkamerdeur. En dan mochten ze twee keer op een dag, mochten ze er even uit om de koeien te gaan melken. Ja. En zij is 2 dagen na de capitulatie doodgeschoten. Gestorven in de armen van haar dochter. Ja. Dus dat was wel een wijze vrouw. Ik heb haar nooit goed gekend. Dat is de oudste zuster van mijn vader. Zie, dus hier is een wijze vrouw. Ja. Dus die heeft met Joop gesproken. En toen hebben ze inderdaad dat hoofdje over de muur heen gegooid. Dus toen was het ineens allemaal over. Je ziet wat één man aan kan richten. Seba. Wat één man aan kan richten. Maar je ziet tegelijkertijd aan de andere kant ook wat één vrouw kan doen. Zie? Is toch wel bijzonder, hè? Wat één man kan doen. En dan tegelijkertijd wat één vrouw kan doen. Het staat hier allemaal voor. En hier zie je dus dat leven van David. Dat leven van Joab. Dat leven van deze vrouw. Het leven van Juda. Het leven van Israël. Hoe dat voortdurend geleid wordt. En dat gaat door allerlei wegen heen. En van die wegen mogen wij leren. Hele bijzondere wegen. De wegen van de Heer zijn bijzonder. Die zijn heel bijzonder. En soms zou ik zeggen, kan dit de weg zijn? Ja, dit is de weg. Nou, dan gaan we daarin. En dan krijg je een heel ander verhaal. Dat volgt erop in hoofdstuk 21. Dan krijg je even een nasmaak ergens van. Dat kan ook gebeuren. Je zou zeggen, het is helemaal niet voor die tijd eigenlijk, hè? Dan krijg je dat verhaal van de Gibeonieten. Dat geeft ook eventjes iets te denken. Weet u wie de Gibeonieten zijn? De Gibeonieten, die zijn dus, die zijn daar het land binnengekomen. Die zijn naar Jozua toegekomen en zeggen, we komen van een heel ver land. He, dus die, en ja, nou, en toen heeft Jozua, heeft die mensen aangenomen. En toen komt hij erachter, ze kwamen van zware buren, kunnen we zeggen. He. Dus die waren bedrogen. Dus de Gibeonieten hadden bedrogen. Maar die zijn altijd houthakkers en waterhalers geweest. En nu had blijkbaar in de tijd van Saul, die had ze weg willen doen. Kort te gaan. Maar, nee, deze Gibeonieten, die hadden dat in de gaten. En die zeggen, ja, er is nu een hongersnood, maar kijk.
hoofdstuk 21, goed aan het begin. En hoe lang iets kan duren. Er was in Davids dagen 103 jaren, jaar achter jaar, en David zocht het aangezicht des Heren. Duurde het zo lang voor David dat het uitvond, of duurde het zo lang voor David ermee aan de gang ging? Want ik veronderstel dat dat geweten kon zijn. David zocht het aangezicht des Heren, en de Heer zei: dat is om Saul, en anders bloed wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Nou, ja, zou hij er niet bij stilgestaan hebben? Zou hij dat niet geweten hebben? Hoe komt het dat hij dat niet weet? Veronderstel, het gaat niet zo. Hebt u dat wel eens in uw leven, dat het gaat niet zo lekker, zeggen we dan? Eventjes, ja, ik had goede gemeenschap met de Heer, maar nou is het eventjes toch echt wel wat minder. Wat staat er in de weg? Zijn de Gibeonieten? Misschien iets gedaan tegen de Gibeonieten. Degene die je dus minder acht. Degene die waterhalers zijn en houthakkers. Kan best zijn, hè. Dat je toch ineens met die mensen verkeerd omgaat. Maar dat had ik zo nooit gezien, zeg je dan. Ik heb helemaal niet dat bedoeld, kun je zelfs zeggen. Ja, maar het gaat nog even verder terug in dit geval ook. Het gaat terug naar Saul. Ja, wij moeten wel iets aan doen. En dan gaat het eigen leven gehad. We spreken, ja, maar ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. En het is ook wel eens deze, ik had hier echt niks mee te doen. Ik had hier niks mee te maken. Ik ben er van opzij gaan staan. Er zijn allerlei dingen kunnen er zijn in het leven. Ik kan iets vroegen. En dat is, soms zijn dingen slepend. Slepend. En ook wel dingen in je leven die slepend zijn. En er is iets, maar je weet eigenlijk niet wat. Nou, het is dat niet wat was. 3 jaar. Dat is niet goed. Want dat is toch, 3 jaar, een jaar achter een jaar. Zo. En je zou toch zeggen, als ze het eerste jaar honger gehad hadden, of niet veel te eten gehad hadden, of er was niet veel oogst, dat die dan toen drek zijn. Heren, wat is er aan de hand? Nee, liever 3 jaar gaan. Waar was David in deze 3 jaar? Dat zien we dan weer niet, wat hij was. Als die gemeenschap met de Heer altijd doorgaat, dan zou er toch dit eerder aan het licht moeten komen. Zie? Dus u ziet hieruit, want dat is natuurlijk de bedoeling ervan, u ziet hierdoor hoe nodig het is dat we dicht met de Heer wandelen, zodat hij ons voortdurend alles kan laten zien. Ik wandel in het licht van Jezus. Ik wandel. We wandelen in het licht. En dan het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt ons. Dat vertelt 1 Johannes het eerste hoofdstuk toch? Daar hebben we, dat is al een jaar of wat geleden. Toen zaten we nog in de zonbijk, hebben we het erover gehad. Dus dat is al even geleden, hè? Ik zou niet eens weten wat jaar dat was, maar in ieder geval toen was dat. Maar het staat er nog steeds. Het staat er nog steeds allemaal. Die Bijbel is niet. Wij zijn sinds zijn we daar in de Lindoe geweest. We zijn nu hier. En prijs de Heer voor het. Maar die Bijbel is nog steeds hetzelfde. Die is onveranderlijk. He? Inderdaad. Met gelukkig wel. Veronderstel dat die Bijbel veranderde. Want dat zou betekenen dat God veranderde. En wat mooi is het dat we mogen weten. Dat de Heer Jezus Christus. Hij is dezelfde. Altijd ziende op hem. Dus geen verandering bij hem. Dat is in ieder geval iets dat zeker is. Dus hier gaat het verhaal van de Gibeonieten. Nou, daar wordt mee afgerekend, laat ik het zo zeggen. Niet met de Gibeonieten, maar met de oorzaak daarvan. U mag die zelf bekijken. Want ik ga een beetje verder. En dan gaat het over, u weet dat jaren geleden, dit staat in 1 Samuel 17, toen was er een jongeman. En die komt het leger binnengewandeld, van Saul destijds.
en dat leger van Israël. En dat leger van Israël, dat was in grote strijd verwikkeld met de Filistijnen. Nee, dus helemaal niet. Ze waren helemaal niet in strijd. Ze zaten daar. Ze zaten bang in het hoekje van hun tent. En er kwam een jonge man binnengewandeld en zegt, wat is er hier aan? Wat is er? Dus helemaal geen spijt. Er staat er dan ineens eentje tekeer te gaan. En is er dan niemand die in de mond staat? Nee. Nou, dan, ik voel me geroepen om dat te doen. Nou, ik denk niet dat hij het zo gezegd heeft. Er was gewoon geen stoppen aan. Deze jonge man, die ging naar deze vloeker toe. En, hebt u dat verhaal gelezen? 1 Samuel 17? Natuurlijk heb u dat gelezen. Ik vond dat als kind vond ik dat al schitterend. De kinderbouw stond het blad ook nog bij. En dan zie je ook die grote vent. En dan zie je daar David natuurlijk met zijn. Nou, dus die man die gaat dus. Maar David die doet iets. David die doet iets. Die gaat en die haalt wat steentjes op. Hoeveel? Waarom 5? Maar hier is het antwoord, in vers 15. Er zijn 4 broers. Hij was gereed voor alle 4. Dus voor alle 5 eigenlijk, hè. En hier, maar nu, had hij toen alle 5 maar in 1 keer genomen. Dat was misschien wel beter geweest, want nu zit hij er nog mee. En dus in vers 15 voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël, en David toog af. En ze krechten met hem een strijden tegen de Filistijnen dat David moeder werd. David zou nu verwikkeld moeten zijn in een andere strijd. Niet meer die strijd met het zwaard dat hij in zijn hand hield. Nee, niet meer met het zwaard dat hij kon hanteren, het woord van God. Zie? Maar hij was met deze strijd nog bezig. En dat scheelde maar een haar, staat er hier. Natuurlijk weten we de bewarende hand van God. Dat scheelde maar een haar. Of die is wie benen, hè, been op. Ik weet niet of de benen op had, maar die wonderlijke rammer, die van de kinderen van Raaf was. En het gewicht zijn er spies 300 gewicht kopers. En hij was aangegord met een nieuw zwaard deze dag. David slaan. Ja, en dat scheelde maar een haar. En dan komt Abishai, die kan hem even helpen. En die slaat hem dan. Er waren wat van die mannen, dat waren echte strijders. Hè? Echte strijders. Moeten ze niet voorbij gaan hoor. Want daar kunnen we best wat van leren. Dus een van die strijders, die ging door tot zijn hand aan het zwaard kleefde. Zie, mogen onze hand aan het zwaard van de Heer kleven. Dat we zo achter de Heer Jezus aanwandelen, zo achter hem aan gaan, dat we altijd dat zwaard in de hand hebben. En dan kunnen we alles dat we tegenkomen, kunnen we verslaan. Er zijn er hier van die mannen, die sloegen, ik denk natuurlijk wel aan Simpson, die de 1001 hoop vroeg, maar, of verschillende hopen vroeg, maar hier heb je ook mannen, die is eentje die versloeg er 800. Dus een ander, die, weet je nog die Samga? Die Samgar, dat is een richter. En die had een ossenstok. En dan sloeg hij er een heleboel mee. En zo zie je wat een werk dat er gedaan werd soms. Hè? En je zou zeggen, als er toch wat meer van die mensen waren, dan was Israël toch altijd vrij. Maar er zijn er maar weinig die zo'n vertrouwen in God hebben, dat hij ze die kracht geeft om zo verder te gaan. En zo is het ook in ons leven. Dat we zo het zwaard in de hand hebben, zo vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Dat we zo dat zwaard kunnen hanteren, dat we overal een weg banen. Ik weet dat God de weg mij banen zal. Dat we altijd in die vrede leven. Hè? Niet om oorlog te maken met dat zwaard, maar om vrede. Zie, dit is een zwaard van vrede. Het is niet een zwaard van oorlog. Als er gestreden wordt en het brengt een oorlog, dat kan zijn. Maar dat is niet de bedoeling van dit zwaard. De bedoeling van dit zwaard is om vrede te brengen. Ik weet nog dat welke president van de Verenigde Staten was, dat Roosevelt, en die zegt, we gaan nu oorlog voeren om voortdurende vrede te hebben. Nou, er zijn veel oorlogen geweest, maar vrede is er nog niet gekomen. Er is geen vrede in het hart van de mens. Er is geen vrede op deze wereld. Er is geen vrede in deze wereld. Er is alleen vrede in de Heer Jezus Christus. Verder is er geen vrede. Christus is onze vrede. En we komen weer terug bij het kruis. Want hij heeft ons vrede gebracht door het bloed van het kruis. Zie? Daar hebben we dus. En dan kunnen we leven in het opstandingsleven. Want we hebben vrede gekregen door het bloed van het kruis. En leeft u in die vrede. Hebt u het zwaard van de vrede in uw hand. Want de Heer Jezus, hij is onze vrede. De rijkdom om hem te kennen. Hè? En dan is het mooi dat je zelfs hier ook door de Bijbel heen een man net als David kan zien. Die was bezig met vrede. Maar ook wat van zijn mannen die dat zwaard hanteerden, die lieten zien wat het was. Om door te gaan. Door te gaan. Dus het ene leren we van David, die altijd vergevingsgezind was. Maar het andere leren we van deze mannen, die altijd doorgingen, die niet stopten. Wie Joab ook was, dat is één ding dat je van hem kunt zeggen, hij ging door. Wie Abishai ook was, hij ging door. Er zijn mensen hier, dus die gingen door naar het gevecht. Als je dus door dit hoofdstuk ook verder uitleest, dat gaan we nu niet doen, dan zie je die mannen die doorgingen in de strijd. Moeten luisteren. Het is altijd te vroeg om te stoppen. Het is altijd te vroeg om te stoppen. We gaan altijd verder. Wie gaat er mee? Dit is niet de eerste keer dat ik dit zeg over die bijna 40 jaar dat ik aan het prediken ben. Dat heb ik vaak gezegd. Er zijn er velen die stoppen. Waarom? Waarom? Die vinden het te moeilijk. Wat is te moeilijk? Het leven met de Heer? De Heer heeft alles betaald. De Heer heeft alles gedaan. De Heer heeft alles klaargezet. Alles is gereed, zegt hij. Is dat te moeilijk? Op de Heer vertrouwen, is dat moeilijk? Hem geloven, is dat moeilijk? Er kan maar één ding moeilijk zijn. Dat ben je zelf. Dat is helemaal waar. Dat is de maar één die moeilijk is. Eén. Gewoon één. En als je die nou aan de Heer overgeeft, dan ben je dan vanaf. Dat is echt de beste om vanaf te zijn. Maar niet aan de Heer overgeeft, dan moet ik u gewoon dit vertellen. Dan zit je ermee. Dat is echt één waar je mee zit. Maar kun je dan de Heer overgeven, dan krijg je dit. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige leiden. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de paden der gerechtigheid om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door de schaduw van de dood. Ik zal geen kwaad vrezen, zegt hij. Want gij zijt bij mij. Oh, en hij verzorgt. Hij richt de tafel aan. Tegenover de tegenpartij dus. Dat David dat toch geschreven heeft. En dan door de rest van zijn leven dat zo voor hem kan zien eigenlijk. Af en toe is hij het even vergeten. Maar een beker is overvloeiende. Er is geen stappen aan. En ik zal in het huis des Heren verkeren. Tot in lengte van dagen. Wat een plaats. Wat een positie. Wat een rijkdom. Wat een liefde. Wat een trouw. Wat een grootheid. De Heer Jezus Christus. Het gaat helemaal om hem. Het gaat niet om mij. Ik ben geregeld, word ik eraan herinnerd. Dat aan de woorden van Mozes. Heere, maar wie ben ik? Het gaat niet om jou, Mozes. Het gaat om mij. See? Als je dat maar even in de gaten houdt. Het gaat niet om jou, het gaat om de Heer Jezus. Vader, we danken u zozeer dat we mogen weten dat het gaat om de Heer Jezus. Uw geliefde Zoon. Hij die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat wij zouden leven. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn hand leggen. Heer, u hebt het allemaal zo duidelijk gemaakt. Zo bijzonder, zo rijk, zo heerlijk en ook zo eerlijk. Heer, dat we mogen zien wie gij zijt. En dan gaan we niet meer in de spiegel kijken wie we zelf zijn. Want dat weet onderhand wel. Vader, we kunnen alleen maar danken voor zo'n genade. Zo'n genade. Dat alles dat aan dat kruis volbracht is. Heer, we kennen eigenlijk dat woord niet eens, volbracht. Dat is een wonderlijk woord. Maar onze Heer Jezus is dan ook wonderlijk. Hij heeft alles op zich genomen. Laat nu ook ons leven, de leiding van ons leven, op zijn schouder gelegd zijn. Zodat we mogen vertrouwen op hem en op hem alleen. Dat we niet zien naar iets van onszelf of van anderen. Mogelijk dat we in anderen onszelf zien. Maar Heer, dat we zien op onze overste leidsman en de volleinder van het geloof. Mag gij zo een ieder daarin bouwen. Laten zien. Die overgave. Ook die vergeving hebben die we nodig hebben. Tegenover anderen. Tegenover zoveel. We zeggen u dank. Voor wat u doet in ieder leven hier. Vanavond. In Jezus naam. Amen.